Goedenavond, Prins.
Goedenavond.
Ja. 20 deelte. Je weet het, persoonlijke vragen worden beantwoord hoe je de andere vragen kunt aan de orde worden gesteld. Schriftelijke vragen gaan voeren.
Kunt u ingaan op die andere stelling, vergeef ons onze schulden?
Ja, dat is een vrije vertaling, vergeef ons onze schulden. Er zijn twee andere vertalingen mogelijk. Vergeef ons onze onvolkomenheden en vergeef ons onze zonden. Ik neem aan dat hierbij de mens zich vrij probeert te maken van het schuldbesef, dat bij elke mens toch een zeer grote rol speelt en conditionerend kan zijn voor zijn reacties in de wereld, voor zijn gezondheid zelfs, voor zijn innerlijk leven. Wanneer wij ons vrij kunnen voelen van schuld, dan zijn we veel gemakkelijker en openlijker bereid in de wereld tegemoet te treden. En als gevolg daarvan zijn we natuurlijk ook veel beter in staat om de werkelijkheid van het leven te aanvaarden zoals we die ontmoeten. Ik meen dat dat er in hoofdzaak in ligt. Voldoende.
In veel christelijke denkrichtingen meent men dat schuld vergeven wordt als men maar in Christus gelooft. In hoeverre is dit juist of onzin?
Wanneer u gelooft dat uw schuld geloofd wordt, wanneer u in Christus gelooft, dan betekent dit dat u door uw geloof gelooft dat u geen schuld meer hebt. En dient ten gevolge op grond van die schuldeloosheid inderdaad tot een grotere openheid van leven kunt overgaan. Met andere woorden, de vergeving van zonden zoals die in vele christelijke secten gepredikt wordt, is op zichzelf volgens mij niet geheel juist, want datgene wat je aan herinneringen hebt, daar ga je mee doen, en dat wil zeggen dat ze je omgeving, je beleving bepalen in een tijd dat je geen vaste externe omstandigheden kent. Maar het geeft je in ieder geval een psychologisch groot voordeel, namelijk dat je bevrijd van het gevoel van schuld dus beter kunt leven en gelukkiger kunt leven. Het nadeel vind ik dat hier dus een bepaalde eis wordt gesteld. Je zou het anders kunnen zeggen, er wordt een soort afpersing gepleegd. Wanneer je daarin gelooft, dan behoef je daar geen zorg meer over te maken. Dat vind ik onjuist, maar goed, ieder zijn mening.
Over schuld is nog een vraag. Over schuld en vergoeden. Hoe wordt schuld vergoed of vereffend na de dood?
Nou, je kunt ze niet vergoeden. Hè? Schulden kun je niet vergoeden. Je kunt ze ook niet vereffenen. Maar je kunt wel tegenover een ervaring die je als schuld beleeft een andere zetten die je als verdienste beleeft. Met andere woorden, je kunt je innerlijk evenwicht herwinnen door desnoods ten aanzien van heel andere en onder heel andere omstandigheden iets te doen wat voor jouw gevoel die schuld delgt. Het begrip schuld is een persoonlijk begrip, behalve je in het bankwezen zit. Soms krijgen die bankwezens over. Dat is ontzettend vervelend. Die denken dat als ze weten wat één en één is, dat ze dan ook weten wat leven is. Dat is ik tijd niet verder op doorgaan. Maar, vergeef mij. Om het heel simpel te zeggen dus. Schuld is datgene wat wij zelf als zodanig ervaren, of wat ons door de buitenwereld als zodanig wordt aangepraat, dat wij er als schuld in geloven. Schuld is dus een emotionele oriëntatie ten aanzien van een bepaalde reeks handelingen, toestanden of eventueel stoffelijke zaken van andere aard, die wij in onszelf nu als onjuist beleven en waardoor wij daartegenover een andere voor ons positieve beleving moeten stellen om ons innerlijk evenwicht te kunnen herstellen. Ja. Wat doen?
In hoeverre is God toornig? En in hoeverre is hij barmhartig?
Een God die toornig is, is geen God. En een God die barmhartig is, is ook geen God. Want in deze gevallen wordt de God beperkt door kwaliteiten die typisch menselijk zijn. Je kunt dus zeggen, God is God. Maar vanuit ons standpunt kan God barmhartig zijn, omdat wij onszelf bepaalde dingen toerekenen die niet echt zijn. En wanneer we tot de conclusie komen dat ze niet echt zijn, valt het hele schuldgevoel met alle gevolgen voor ons, alle voorstellingen eraan verbonden weg. En wanneer wij bang zijn dat God ons achterna zal zitten, omdat we iets verkeerd gedaan hebben, overigens heel oud, denk maar eens aan de verschillende de Griekse mythologie en de zagen die daaraan verbonden zijn. Ja, van goden en godinnen die hartstikke nederig worden en dan een of andere onschuldige sterveling achtervolgen met hun toeren. Een soort mens eigen je niet, door goden gespeeld. Maar dat moeten we ons goed realiseren. Een God vervolgt ons niet, maar als hij ons in onze gedachten vervolgt, verwachten wij onheil. En maken daardoor onheil waar, waar wij onder andere omstandigheden eerder vrede, geluk of iets prettigs hadden ervaren. Duidelijk.
Kennen dieren, met name de meer bewuste dieren, paard, aap, kat en dergelijke schuldgevoel? Waar in de evolutie begint dit?
Schuldgevoel blijkt daar te bestaan waar een groepssamenleving is. Dat wil dus zeggen, bijvoorbeeld honden die in een roede leven, of die gezien hun roede instinct dus in een menselijke samenleving zijn, kennen schuldgevoel. Datzelfde kan het geweld zijn voor een paard, voor een hond, maar het is even goed waar voor een dingo, een hyena, een reebok, noem maar op. Een samenleving impliceert een reeks wetmatigheden. Wanneer die wetmatigheden worden ervaren als juist of noodzakelijk voor het geheel, dan zal de eenling vanuit zijn eigen behoefte daar toch wel tegenin gaan. Maar hij ervaart dit als een schuld. Ook wanneer bij dieren de schuld over het algemeen eerder een angst is voor het ingrijpen van het gezag. Dus van de anderen. Voldoet. Zelfs haringen. Voor ze gezouten zijn natuurlijk. Maar die hebben ook schuldgevoel, ja. Wanneer ze in de school iets doen wat niet helemaal juist is, dan zijn ze daardoor als het ware schuldig en ze worden ook door hun omgeving over het algemeen afgestraft. Die tervolgen, wanneer ze zoiets doen, zelfs wanneer geen afstraffing volgt, hebben ze toch het gevoel, ik moet uitkijken, want ik heb iets onjuist gedaan. Goed dan.
Kent de kosmische rechtspraak niet ook een zekere dosis onrechtvaardigheid? In die zin dat iemand die met een bewuste intentie een ander iets aandeed, er beter van afkomt wanneer zijn slachtoffer het niet zo erg vond, dan een ander die hetzelfde deed, maar met een wrokzuchtig slachtoffer?
Dat kan stoffelijk misschien juist zijn. Maar we vergeten één ding niet. Wanneer je sterft, blijf je bewustzijn leven. Maar dat bewustzijn, dat heeft geen wereld meer waarin vaste normen en waarden bestaan. Je maakt als het ware met je eigen gedachten je wereld, of als je het anders wil zeggen, het is een soort droom, waarin je dan ook nog telepathisch contact met anderen hebt. Huh? Dus die slachtoffers maken eigenlijk hier helemaal geen schuld uit of iets dergelijks. De haat van uw slachtoffer kan u alleen bereiken wanneer u ze in uzelf verwacht, dus wanneer u er eigenlijk al in gelooft. En dan is de factor die meespeelt in uw beleving naar de dood. Maar op het ogenblik dat u zich er niet van bewust bent, speelt dat ook voor u geen rol. Zelfs wanneer u dan later ontdekt dat u onjuist gehandeld hebt. Dan gaat het namelijk om datgene wat u ten aanzien van uzelf onjuist hebt gedaan, maar niet om datgene wat u een ander hebt aangedaan. Trouwens, welke mens weet wat hij een ander aandoet? Wat je een ander werkelijk aandoet, weet je niet. Je geeft iemand een pak slaag, Het gevoel is dat hij mank loopt, daardoor mist hij zijn vliegtuig, dat stoort neer, heb je hem een grote dienst bewezen. Leg hem maar aan hoe je die zaak bekijkt. Voldoende?
Wanneer is doden niet verkeerd? Bestaat er in de oorspronkelijke Essener Bijbel niet een stelling dat doden op zich niet altijd verkeerd hoeft te zijn, of dat doden uit haat dat is?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou zeggen, menselijk moet je mij stellen, doden is altijd verkeerd. Om de dood eenvoudige reden dat mensen anders doden zonder te beseffen dat ze daarmee iets doen wat voor henzelf onherstelbaar is. Maar inderdaad, er zijn ogenblikken waarin je zelf of anderen kunt doden, omdat dit de enige oplossing is. Noem een heel eenvoudig ding. U hebt de drang tot zelfinstandhouding. Wanneer u daar niet aan beantwoordt, terwijl u geen reden hebt om dat te doen, dan zult u dus u verweren tegen een ander, en als die ander dreigt u te doden, zult u die ander doden. Dat is voor u dan een noodzaak, is niet verkeerd. Wanneer u zelf moet plegen weg te lopen voor het probleem, en u verder die problemen neemt u mee. Maar wanneer u zelf moet plegen om daar nog andere moeilijkheden te bespreiden. Leven is dood eenvoudig. Maar de mensen zijn zo deskundig geworden dat ze alle eenvoudige dingen zo ingewikkeld hebben gemaakt dat ze niet meer begrijpen hoe simpel het is. Maar ja, goed, hadden we nog meer?
Er zijn geen vragen nog over het dagelijks brood of aanverwante
artikelen. Ja, goed. Ik ben geen flutter. Het dagelijkse brood schijnt al bakken te worden. Nee.
Als je nou overgaat en je hebt wel een schuldgevoel, hoe kan je dat oplossen aan uw kant?
Doordat de ervaring die je dankzij dat schuldgevoel opdoet, voor jou een situatie schept die je moet aanvaarden, door ondergaat dan als het ware de lasten van een schuld, ook al is dat voor een groot gedeelte denkbeeldig. En dan komt er een ogenblik dat je het gevoel hebt dat nou meer hoeft niet. Op dat ogenblik ga je dus kijken of er andere dingen zijn en verandert als het ware de droom zijn. Het lost op, nou het verandert. Zo zeg, het verandert. Je kunt allemaal natuurlijk heel eenvoudig en mooi uitbeelden wanneer je spreekt over de verschillende sferen en de verschillende situaties in schaduwland en alle duistere zaken daar. Dat zijn allemaal gelijkenissen die je gebruikt, omdat het heel erg moeilijk is om een mens in een stoffelijk bestaan, een onstoffelijk bestaan duidelijk te maken. Vooral dat de meesten die dromen zich die dromen niet of slechts zeer ten dele herinneren. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. Een duistere wereld natuurlijk, ja, als jij bezig bent met geld tellen bijvoorbeeld. Een vrek, wat is je straf? Je hebt altijd geld willen hebben, geld. Dus je zit geld te tellen. Maar je kunt alleen dat geld in stand houden zolang je eraan denkt. Dus als je even denkt aan een andere munt, is die munt weg. Dat is een ellende als je in gierigheid bent. Totdat je tot de conclusie komt, nou ja, wat heb ik aan dat geld op die manier. En dan kijk je en dan zie je dat er iets anders is dan geld ook nog. Want dan komen de andere herinneringen naar boven. Zo loopt dat. Hoe dan? Natuurlijk, waarom niet?
Waar komt de creativiteit in mensen vandaan? En hoe is dat bijvoorbeeld bij zeer creatieve mensen als wonderkinderen?
Ik vraag me af of wonderkinderen feitelijk creatiever zijn dan andere kinderen. Elk kind in zichzelf is creatief. omdat het kind nog niet geleerd heeft om een vaste werkelijkheid als onveranderlijk en vaststaand te aanvaarden. Het kind kan een stoel nemen, erachter gaan zitten, tjoek tjoek roepen en voor het kind is het een trein. Ja, dat is iets dat zie je later heel weinig meer, behalve, je neem niet kwijt dat ik zeg hoor, bij bepaalde politici bijvoorbeeld. Die roepen dit is welvaart en dan zitten ze achter allemaal armoede. Kijk, een kind is creatief. En om creatief te zijn moet je een klein beetje kinderlijk blijven. Klinkt vreemd. Een kind kijkt namelijk niet naar dat wat er is, maar naar datgene wat het ziet. Dat is heel iets anders. De meeste mensen kijken wel, maar die zien alleen wat ze volgens hun scholing moeten zien. Al het andere bestaat niet voor ze, kunnen ze niet op reageren. Een kind kijkt en ziet een hele hoop dingen en probeert eruit een samenhang op te bouwen. Een volwassen kunstenaar doet precies hetzelfde. Natuurlijk, er zijn kunstenaars wie de grootste kunst bestaat in het aan anderen presenteren van hetgeen zij verrochten als kunst. Dat ben ik met u eens mee. Een kunstenaar ziet iets en hij probeert eraan een gestalte te geven. Een beeldende kunstenaar. Hij maakt een beeldhouwwerk, misschien alleen maar een paar vlakken, maar die vlakken hebben voor die mens een bijzondere betekenis, een gevoelswaarde. Dat een ander dat dan misschien niet of anders ziet, interesseert hem eigenlijk weinig. Een schilder beeldt iets uit, misschien fotografeert hij met een penseel een stukje werkelijkheid. Misschien ook idealiseert hij een stukje werkelijkheid. En misschien probeert hij zelfs de verwarring die die werkelijkheid bij hem opwekt uit te beelden. En dan krijg je allerhand verschillende soorten van kunst. Een muzikus probeert eigenlijk tonen te maken tot de weergave van een emotie, en als dan even kan ook nog een zekere stem te geven. Dus een soort muziektaal, waardoor anderen begrijpen wat hij bedoelt. Er zijn ook kunstenaars bij die auditief werken en die uiteindelijk niets anders doen dan hun beeld van de wereld samenrapen en het vastzetten in een aantal atonale geluiden. En dat kan ook kunst zijn. Kunst is het meest uiteenlopende wat er is. Het is de huisvrouw die om een gegeven ogenblik een snuifje ongebruikelijk kruid in de soep mietert. En het is misschien de man die uitgaande van de noden en de behoeften van anderen een gelijkenis vertelt. Het is degene die een aantal gedachten bindt aan persoonlijkheden, tot die persoonlijkheden zo voor hem gaan leven dat ze een aparte wereld worden. En dat dan neerlegt en dan lezen anderen een roman. Kunst of creativiteit is dus eigenlijk het vermogen om iets te maken dat er zo niet was, maar dat je zo al gezien hebt voor het er was. En dan in die ontwikkeling verder mee te dromen en die droom uit te drukken. Goed hoor?
Ja. Ja. Ik dacht dat meneer vroeg naar het wonderkind.
Ja, wonderkind. Wonderkinderen zijn een hele hoop talent bij. Kees, wanneer u een bepaalde eigenschap hebt verworven, laten we zeggen, u hebt leren schaatsen of leren fietsen, en u doet dat een hele tijd niet meer, dan weet u toch nog heel gauw weer hoe u op de schaats moet staan of hoe u moet fietsen. Wanneer je erg geïnteresseerd bent geweest in een bepaalde kunstuiting, dan heb je dat eigen gemaakt. Dat eigen zijn neem je mee ook als je doodgaat. Wanneer je nou weer op aarde komt, wat betekent dus dat reïncarnatie inderdaad vaak voorkomt, dan heb je dus in de eerste plaats al bij de selectie van de omgeving, van de ouders dus, heb je al een voorkeur die een beetje geënt is op je eigen belangstelling in een bepaalde kunstvorm. In de tweede plaats, je beheerst die taal als het ware onbewust of emotioneel. Je leert ze dus heel erg snel. En dan krijg je de ellende van het wonderkind. Wanneer anderen dat ontdekken, dan denken ze dat is zo goed. Daar moet hij mee doorgaan, of je wil of niet. En dan staat het arme jongetje dus te fiedelen terwijl hij wil voetballen. Maar hij kan in de concertzaal, kan hij iets van Haydn weergeven, zo mooi. Ah. Of hij kan zelfs Bach enigszins de bab opnemen.
Maar bij de beslissing van om te reïncarneren en in die omgeving te komen, heeft hij in feite al de beslissing, de verwachting kunnen ervaren wat er zou kunnen gebeuren.
Wanneer er een zeer bewuste geest is wel. Ja. Mag ik een vergelijk maken? Een heel simpel. U gaat door de stad. U hebt honger. Nu hebt u een bepaalde achtergrond. U loopt instinctief aan bepaalde zaken voorbij. En u kiest een zaak die voor een ander misschien onaanzienlijk is of vindt te chic. En u doet dat instinctief. Omdat uw achtergrond u als het ware ertoe brengt om al het andere als niet helemaal aanvaardbaar te beleven. Op dezelfde wijze incarneert u, weet niet precies wat u doet en waarom u doet, tenzij u zeer bewust bent, kan voorkomen. Uitzonderingen zijn er op elke regel. Maar over het algemeen is het dus iemand die gewoon het gevoel heeft, ja, er staan hier 20 treinen, welke zou ik nou eens nemen? Nou, die ziet er leuk uit, laat ik daarin stappen. Dan heeft hij precies datgene gepast, gekozen dus, wat past bij zijn eigen kwaliteiten. Ja. Dat komt heel vaak voor.
Dus reïncarneren is geen bewuste, volgens u, daad. Of leg ik dat toch weer verkeerd uit?
Ja, u legt weer een beetje verkeerd uit. Het proces van reïncarneren gaat uit van je een spleen en aan wie een gevoel van niet meer verder komen vastzitten. Hè? Het is een zoeken van uitweg. En nou zijn er een hele hoop die zeggen, als ik maar weg ben, en dan grijpen de eerste de beste mogelijkheid. Ja, en daar kunnen ze dan wel eens een gek leven van overhouden. Niet waar? Een ander, die heeft toch wel een klein beetje meer voorkeuren. Die komt al wat beter terecht. En er zijn er ook nog bij die al in staat zijn om te begrijpen wat de omgeving betekent en dus niet alleen dat ogenblikje van die, u weet wel, die celdeling in ons thuis gebosjeet geloof ik, dat ze ineens zeggen, nou dat wil ik hebben. En er zijn er ook bij die kunnen het milieu dus zien en die gaan niet af op een ogenblikstoestand, maar die gaan werkelijk af op een samenhang en die kiezen dus alweer bewuster.
Ja.
En dan hebben we de meest bewuste, die zijn ook nog in staat om die twee eigenaardige moleculaire structuurtjes te zien, die dan bij elkaar komen, aan te zeggen, hé, dus hier heb ik een lichaam met die kwaliteiten en dat en dat en dat heb ik nodig, ja, pik ik heb je. Maar dat zijn de heel bewust.
Maar je gaat terug om een probleem op te lossen?
Ja, dat is weer een menselijke stelling.
Ja, omdat je er net zojuist zei van, je komt er niet uit, dus...
Luister, u gaat met vakantie. Het blijkt dat dat nogal een afgelegen bungalowdorpje is. U kent ondertussen alle mensen, u hebt alle eekhoorns al gedag gezwaaid en u begint zelfs de mussen van elkaar te herkennen. Ja. Dan komt er toch een ogenblik dat u zegt, ja, het wordt nou zo vervelend, Ik ga weg. Zelfs al hebben we een paar dagen betaald, kan me niet schelen, ik ga weg. Dat is een ennui, dat is een soort spleen, dat is een, ja, er niks meer in zien, het kan niet verder meer. Wanneer u in de geest leeft, dan moet u goed onthouden, er is geen leerproces meer mogelijk door omstandigheden buiten u. U kunt telepathische contacten hebben, vergelijking natuurlijk, maar het lijkt er het meest op. En alles wat u dus in uzelf als mogelijkheid draagt, dat kan daardoor geactiveerd worden. Maar er zijn een aantal gebieden, daar hebt u eenvoudig geen resonansmogelijkheid voor. Daar kunt u dus geen beeld meer aan verbinden. Geen begrip meer in vinden. En wanneer dat begint te overheersen en de rest alleen maar een eindloze herhaling is, dan ontstaat dus wat ik de spleen heb genoemd, maar je kunt ook anders doen natuurlijk, de verveling, kun je ook zeggen, waardoor je op een gegeven moment zegt, ja, dit is niet meer te harde, ik ga terug. En dan kan het toch een wereld zijn die voor een ander erg gelukzalig is, maar het broerde schijnt te zijn dat wij het gevoel hebben dat we steeds verder moeten groeien, steeds meer moeten kunnen omvatten. En op het
stukje creativiteit.
Daar kun je over van mening verschillen. Als ik zie wat sommige geesten zich allemaal hebben leren herinneren, dan lijkt me alles behalve creatief. En wanneer ik zie wat mensen onder dergelijke omstandigheden vaak doen, lijkt het meer destructief. Maar je zou het kunnen zeggen, wij willen niet scheppen, maar wij willen eindelijk leren wie en wat wij zijn en waarin we werkelijk leven. Het is dus de eeuwige behoefte aan zelferkenning, maar ook oriëntatie in iets wat nou werkelijk vaststaat.
Ja, maar het probleem waar ik nu mee zit, aan uw kant besluit je dan om terug te gaan, om weer jezelf te ontdekken, maar ik ben nou zo akelig bezig om mezelf te ontdekken en ik weet niet wie ik ben. En ik denk dat het dan al...
Dan begint u langzaam maar zeker aan het verder te komen. Ja, zolang je denkt dat je weet wie je bent, weet je zeker niet wat er aan mogelijkheden in je schuilt. Maar op het ogenblik dat je niet meer weet wie je bent, ga je kijken naar de mogelijkheden die je hebt en dan ontwikkel je je.
Maar ik heb hier die slechte eigenschap van ons dagelijks brood. Van die behoeftes die mijn omgeving mij hebben opgedrongen. Waar ik automatisch aan mee doe. En dat is.
Als u er automatisch aan meedoet, vind ik tamelijk dommer als u er plezier van hebt. Maar
ik heb er plezier van.
Dat is het begin. Dat is het begin.
Dat is dat positief. Wat u tenminste uw voorganger vertelt.
Ja, misschien wel. Weet u, ik zit misschien heel op, zoals u zei, plicht te zeggen, uit mijn nek te oreren, maar als je nou eens goed kijkt, je leeft. En bij dat leven horen allerhand belevingen. Daar hebben we wezen voor. Blijkt later pas weer. Maar goed, het is toch zo.
Ik hoop het tenminste, want ik heb ellende genoeg gehad en ik hoop dat het een positief beeld geeft.
Kijk, de ellende die u hebt gehad, heeft u in ieder geval een hele hoop geleerd over de dingen die er niet moeten zijn. En dat impliceert dus dat u langzaam maar zeker een voorstelling krijgt van wat er wel moet zijn. En dus in dat geval gaat u in ieder geval een eindig eind vooruit. Maar om nog een keer heel simpel te zeggen. Wanneer er in je leven dingen zijn waar je niet mee kunt leven, dat komt een hele hoop mensen. Moet je afvragen waarom, dan moet je het veranderen. Als er dingen zijn waar je plezier aan beleeft, waarvan je zegt, ja, dat wil ik nou eens een keer, dan moet je niet zeggen, ja, maar wat zouden de consequenties anders zijn, moet je gewoon zeggen, ik vind dit zo belangrijk, dat doe ik. En dat vind ik niet belangrijk genoeg, doe ik niet. En als u dan op die manier zo kunt leven, dat u vrede hebt met uzelf, dan hebt u zoveel ervaringen opgedaan in zuiver positieve zin, dat al het andere eigenlijk onbelangrijk wordt. Het is niet leef voor je plezier, want daar ben je ook niet gelukkig mee.
Maar het is...
Oeh, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je leeft nu helemaal niet voor je plezier, omdat te veel plezier in zichzelf een vorm van lijden wordt. Dat weet u nog niet, maar dat zult u ook nog wel ontdekken. Maar als je dan reëel gaat zeggen, ja, maar ik heb dus keuze gemaakt. En elke keuze die ik maak, beperkt mij ergens. Daar kun je niks aan doen. Maar de keuze die ik gemaakt heb, maak ik dan zodanig dat ik ze zo prettig mogelijk, zeg maar zo ontspannen mogelijk kan beleven. Dan heb je daarmee voor jezelf een mogelijkheid geschapen om, wat u dan misschien noemt positief, te leven en daardoor ervaringen op te doen die ook later positief zijn. Er is nog een lesje wat ik aan mensen wil geven. Dat is, hou je nooit bezig met gisteren, kun je toch niet veranderen. Hou je niet te veel bezig met morgen, want je weet toch niet wat je moet verwachten. Maar zorg dat je vandaag gelukkig bent.
Ja, dat dacht ik ook.
Het boer is de moeite waard, ik wens u het slagen toe. Dan doen we nog iets.
Ja, ik ben een beetje filosofisch.
De wereldbevolking is enorm toegenomen van 1900 tot 1970. Van 1,6 miljard tot 3,6 miljard mensen. Yeah. De sprekers in de geest veronderstellen dat dat goed deels of geheel uit de dierenrijk te verklaren is. Dan is 50% of meer van de huidige wereldbevolking.
Als mensen eerste incarnatie. Juist, wel redelijk, ja. Is ongeveer juist. Maar er zit ook nog iets anders bij, moet je niet uit oog verliezen. Kijk, de mens is een predator. Roofdier, zullen we maar zeggen. Maar dat weet hij natuurlijk zelf niet, omdat hij het ethisch verantwoord vindt en moreel rechtvaardig, maar hij is en blijft roofdier. En wanneer er te veel roofdieren komen, dan ontstaat als vanzelf een situatie waarbij ze deels zichzelf vernietigen, deels door het gebrek aan voortplantingsmogelijkheden zichzelf bestaan onmogelijk maken. En dat gaat dan door totdat voor die predatoren weer een jachtterrein is waarop ze zich opnieuw kunnen gaan vermenigvuldigen. Dus het is eigenlijk zo, je te veel vermenigvuldigt, zul je moeten delen.
Ja.
Ik dacht dat ik het was, maar... Dit schiet hem natuurlijk de vraag in je zee.
Ja.
Nou, daarvoor ben ik eigenlijk niet gekomen. Ik ben gekomen om uw vragen te beantwoorden, zover dat mogelijk zou zijn. Maar ja goed, een klein praatje kan er altijd nog bij. Luister. Ik stam uit een niet al te ver verleden. Om u een voorbeeld te geven, je kon een hele goede strooihoed kopen in mijn tijd voor 27 cent. Kunt u nog nazoeken welk jaar ik ongeveer geleefd moet hebben ook.
In deze omgeving?
Nou, iets noordelijker, maar niet veel. Anders had ik in het water gelegen. Goed, toen ik doodging, toen heb ik alle indrukken uit mijn leven moeten verwerken. Ik had een braaf ziel van vrouw, hè. Schat van de mens verder, een goede huisvrouw en alles, alleen één ding. Ze hebben ons s'avonds altijd praten op het ogenblik dat ik in slaap begon te vallen. En die predicaties en die nachtruststoringen dus, die hebben bij mij in de geest doorgewerkt. Hè. Heb ik in de geest ook nog last van gehad. Dan was ik in een overpeinzing bezonken, dacht nou komt er vrede en vreugde, en dan had ik ineens het idee dat mijn vrouw iets begon te vertellen over de kippen van de buren. Ah, daar zat ik er weer. Dat moet langzaam slijten. Je hebt zo'n beeld gemaakt voor jezelf en voor mensen. En zolang je dat beeld hebt, ben je eigenlijk gebonden aan alles wat ermee samenhangt. Dan raak je langzaam maar zeker een beetje van het beeld kwijt. En dan begin je te denken, nou kan ik het ervan nemen. Ik heb zelfs een collega van mij, die kwam dus aanmerkelijk zuidelijk aan, maar wel een belangrijke stad. En die had dus altijd had in een bepaalde soos gezeten. Die hebben 20 jaar bestaan om voortdurend bij een muziek die er niet was, een borrel die er niet was, te drinken onder een grote boom die er niet was. Daar voelde ze er werkelijk even bij. Voor mij was het een klein beetje anders. Ik dacht, nou, dan ga je alles gewoon maar eens beleven. Maar ja, beleven is ook niet leuk, hè. Je wil meedoen. Nou ja, en zo kom je langzaam maar zeker aan het werk. En daardoor ben ik ook zo weer gekomen dat ik nou praat tegen u. Ja, niet dat ik anders niet praat tegen u, maar je hebt er een instrument voor, een soort versterken. En ik moest dan een medium, ik weet niet waarom. Medium, dat is voor mij Sherry. En niet iets anders. Maar het is heel eenvoudig te maken en niet te lang. Ik heb dus langzaam maar zeker geleerd dat er een wisselwerking bestaat tussen de mensen op aarde en de mensen in de geest. De wisselwerking is heel groter dan de meeste mensen beseffen. En helaas ook dan de meeste geesten bewust weten te gebruiken. Maar je kunt als geest dus bijvoorbeeld de gedachten van een mens heel erg vaak aflezen en opvangen. Alleen moet je wel voorzichtig zijn als je het doorkomt. Ja. Dat vind ik ook zoiets, hè. Zo'n gevoel dat je iemand anders kop uitkomt. Verkeerd, maar niet leuk. Maar ja, het zijn nu eenmaal de vaktermen moeten we gaan nemen. Dat je dus niet te veel gedachten leest, want als je te veel doet, dan is het ook weer niet goed. Maar ja, goed, je kunt dan proberen om een ander te helpen om te denken. Je kunt namelijk een bepaalde keten van associaties een klein beetje naar links of naar rechts ombuigen. Dan kun je iemand toch een beetje helpen. Een ander punt wat je ook gaat ontdekken is, ja, er is een zekere relatie tussen datgene wat wij zijn en wat ze dan het levenslichaam noemen bij mensen. Ik weet ook niet waarom, maar ja, het is in ieder geval zeg maar bio-energie. Ja. Maar ja, daar kunnen wij nog net wat op doen. Je kunt dus mensen helpen, je kunt ze een beetje genezen misschien, je kunt ze een paar gedachten ingeven, je kunt ze een klein beetje helpen. En wanneer we dat in de geest meer zouden leren, dan zou je er op aarde beter aan toe zijn, neem ik aan.
U zit te wachten op u.
Ja, u zit te wachten, dat is juist broer, hè.
Nou, die is de letterlijst.
Ja, ik weet wat u bedoelt, maar ik wou maar zeggen, u zit te wachten, maar wat komt er van, hè? Aan onze kant zit er ook een hele hoop te wachten tot ze eindelijk eens een contact ontdekken met beneden. Ik denk dat we elkaar een beetje tegemoet moeten komen. Door gewoon moeten zeggen, ja, ik weet niet of je echt bestaat, maar als er iets is, laat maar eens wat van je merken. Ja? Van uw kant. En wij van onze kant, ja, we weten ook niet of het een echte mens is of dat ik nog droom. Maar laat ik er maar eens een punt naartoe gooien. En misschien krijg ik reactie. Zo zou dat moeten gaan. Het moet gewoon geleerd worden.
Maar bent u in staat om, als u straks dit menselijke lichaam weer verlaat, om ons te observeren? En mij te zien zoals ik hier nu zit, al in mijn menselijk...
Nou, ik zie u eigenlijk niet zoals u zit, ik zie u uitstralen. Ja, dat... Nee. Laat ik zo zeggen, u bent en voor uzelf en voor sommige andere personen met vele dubbele bodems. En dat ligt in uw uitstraling. Dat piekt aan alle kanten, maar het is niet helemaal harmonisch. Nou ja, goed, ik mag niet echt persoonlijk zijn. Ik kreeg nog weer een ander die me vertelt dat ik verkeerd gedaan heb, vind ik ook zo'n broer. Maar ik kan dus, wanneer ik mij daarop richt, mij op instel, kan ik dus op aarde waarnemen. Ik heb uw uitstraling op dit ogenblik geconstateerd en van verschillende anderen. Wanneer ik mij op die uitstraling instel, is de kans dus heel groot dat ik een rapport krijg. Dat ik u als het ware zie. En dan kan ik wel veranderingen zien. Ik kan niet zien of u mooier of lelijker bent geworden volgens menselijke opvattingen. Maar ik kan wel degelijk zien wat u op dat ogenblik bijvoorbeeld emotioneel en in bepaalde gevallen ook rationeel beweegt. En dan kan ik zelfs proberen daarop te antwoorden. Dat kan wel.
Ja. De positieve kleuren en de negatieve kleuren ervaren.
Ja, ja. Zeg het maar zo weer. Kleuren, kleuren, dat is gewoon een poging om eenzijdige trillingen dan maar in gestalte te geven.
Ja.
Positief bijvoorbeeld, je kunt zo'n ontzettend helder denken, weer nog wel helder blauw. Ja?
Dat kunnen we wel leren.
Ah ja, nou dan hoop ik dat ik niet te veel blauwtjes gelopen heb. Maar. Daarnaast meen ik dus dat er in u hier en daar toch wel wat troebele gevoelens zijn. Nou, ik dat dan in de gangbare schema moet vergelijken, zou ik zeggen, er zitten bij u nogal heel wat pieken. Van oranje tot toch wel een heel erg woezelig rood. Speelt in uw leven ook een grote rol. Dan moet ik daarnaast zeggen dat u dus, zo vreemd als u zelf misschien moet klinken, een enorme neiging hebt tot mystiek.
Ja.
Ik zie in uw buitenste uitstraling, zie ik namelijk nogal wat pers, maar het is niet evenwichtig.
Niet volwassen, nee.
Nou, niet volwassen, niet evenwichtig. Ja. Dat is wat anders.
Ja.
Dus wanneer ik dat zo bekijk, dan kan ik dat wel zien.
Ja.
En dan kan ik ook desnoods nog zeggen, god, die mystiek is een beetje onevenwichtig. Kijken of ik voor dat pieken wat hier zit, er hier nog eentje uit kan halen.
Ja,
daar heb ik u in ieder geval mystiek op ons opgezet. Ja.
Met plezier, dank
daarvoor. Ja, ik doe het beste wat ik kan. En dat geldt ook voor alle anderen, wanneer het zo te pas komt natuurlijk.
Kunt u zich als geest ook verbeteren?
Je kunt geen betere baan krijgen. Nee, maar je kunt wel meer vrede met jezelf vinden. Ja, ja, je kunt grotere vrede vinden met jezelf. En het gekke is dat dan je wereld groter wordt. Heel gek.
En als je dan terugkomt, komt u dan toch lager terug? Of komt u beter terug dan dat u geweest bent?
Ja. Kijk, de verpakking kan tegenvallen, maar de inhoud is tenminste datgene wat erin wordt gedaan. En soms wordt het zelfs beter, zoals wijn die met de tijd kan bijrijpen. Huh? Dus je zou het kunnen zeggen, ja, de inhoud die blijft wel. Maar het is de verpakking waardoor je de relatie met de omgeving wordt bepaald, helaas in ieder geval. Hey, u ziet dus dat ik zo even over mezelf zit te praten en ik kom de buur al aan het vergen los. Dat komt waarschijnlijk omdat ik nu met u spreek over de dingen die voor mij een grote vraag zijn geweest.
Ja.
En dan krijg je als vanzelf een ander zegt, ja ik zit er ook bij, maar hoe? En dat is nou het beroerde. Je kunt niet zeggen hoe. Vertel een Arabier die in de Sahara woont, maar mij is over sneeuwballen. Denk dat je daar moeite mee zult hebben.
Maar hoe ervaart u nu dat u hier bent?
Ik ben hier ten dele. Dat wil zeggen, ik projecteer mijn volledige belangstelling, plus een deel van mijn kracht in de persoonlijkheid die ik gebruik. Daarnaast ben ik mij nog steeds vaag op een soort slaapniveau bewust van mijn eigen wereld. Hoe ik het ervaar, ja, als zeer leerzaam. Het gaat niet alleen om wat ik zeg, maar het gaat ook om de golven van reactie die ik terugkrijg.
Ja.
Die vind ik uitermate interessant. Dat maakt duidelijk, bijvoorbeeld, dat ik lang niet zo duidelijk ben als ik dacht te zijn. In sommige gevallen. En dat brengt mij er dan toe mij af te vragen waar die onduidelijkheid zou schuilen. En dat brengt me dan misschien ook weer op een of andere situatie die ik als vanzelfsprekend heb aangenomen, maar die niet zo vanzelfsprekend is, dan ga je verder zoeken. Dus je krijgt inderdaad allerhande stimuli waardoor je aanmerkelijk gemakkelijker verder gaat. Ik vind het wel leuk, ja.
U bent hier naartoe gekomen, maar hoe komt u aan dat soort contacten als u alleen maar geestelijk denkt? Moet er een communicatie geweest zijn waarbij u gezocht bent, of dat u zelf boos was, en de mogelijkheid geboden is?
Ja.
Zijn daar hier de vier?
Er zijn wel een paar, zeg maar, controles of regisseurs of hoe je ze noemen wil. Die zeggen dus, er is een mogelijkheid met de stofverbinding te komen, maar moet je dan zo en zo eens proberen, weet je wel.
Ja.
Dan laten ze je proef draaien. Nou, en dan krijg je dus contact met een aantal personen die daarvoor geschikt zijn. Sommigen zijn voltrans, anderen zijn halftrans en zijn weer zuiver inspiratieve. Maar op een gegeven moment ken je dus zo'n aantal, zeg maar, geestelijke kroegjes langs de weg. Nou, en dan zie je ineens dat er weer eentje licht brandt. Dan denk je, die zaak is open, daar ga ik eens even kijken. En dan krijg je bovendien nog dat de meesten die hebben nog een portier erbij staan ook. Dus op een gegeven moment denk je, daar zou ik wel naar binnen gaan. Dan zegt hij, oh, wacht even, u bent niet gewenst, is vandaag besproken. Nou, ga je verder. Zo gaat het.
Simpel hoe je vertelt, maar voor mij nog onbegrijpelijk hoe dat werkt is.
Ja, maar dat kun je alleen maar vergelijken.
Dat is
maar vergelijken. Ja, je kunt alleen maar vergelijken. Broer, is wanneer je spreekt in gelijkenissen, spreek je een gedeeltelijke waarheid. En dat impliceert weer dat voor anderen het aanvaarden van een onwaarheid daarin gelegen kan zijn. En dat is ontzettend moeilijk. En daarom hou ik het ook zo eenvoudig mogelijk. Kijk, dan heb je wel te maken met simplistische voorstellingen. Jullie hebben geloof ik zelf een simplistisch verbond te laten denken. Ja. Ik ben er geen lid van, maar ik heb wel geweerd, je moet het zo eenvoudig mogelijk doen en zeggen.
Maar ik kijk wel eens televisie dus.
Nee, maar ik kijk naar mensen die kijken. En ik moet zeggen dat er uitermate verwarrende reacties voorkomen. Maar mijn beste programma is De Ster. Als je ziet wat er dan in sommige mensen ontstaat. Ja. Goed. Maar goed, u ziet het. Bovendien, ik heb ook nog, ik moet er zo langzamerhand toch een einde.
Ja.
Maar ik heb dus beschikking over het instrumentarium. Hè. Beschouwen een medium, maar een soort, noemt de computer hier, weet je wel. En daar kun je dus alle handgegevens uit oproepen als je op de juiste knopjes drukt. Of anders gezegd, wanneer je de juiste signaaltjes weet te geven. En daardoor krijg je dan ook nog de mogelijkheid om herinneringsbeelden door een medium te gebruiken enzovoort enzovoort. En als je dat een beetje goed geleerd hebt, ik ben nog niet zo ver, we zijn de medium dat perfect geleerd, dan kun je inderdaad een medium laten spreken over dingen waarvan je zelf niet weet dat je ze wist. Omdat het wel in de herinnering aanwezig is, vaak, onbewust, maar niet behoort tot de werkelijke schat aan weten die een persoon bezit. En dan kun je het er gewoon uitlichten en dan kun je daarmee werken. Ik heb een collega meegemaakt, die heeft dus een stomme boerenmeid, die heeft die prima Latijn laten spreken. Waarop de pastoor, die wil zeggen dat de duivel was, een half beroerte kreeg en niet besefte dat het uiteindelijk een hergroepering was van kerklatijn dat de maagd onbewust had onthouden toen ze de diensten van genoemde pastoor had bijgewoond. Ik vond het buitengewoon leuk. Achteraf heb ik gehoord, het was een apenstreek. Maar ja, dat soort apen zijn mij een sympathiek. In ieder geval, vrienden, ik moet zo langzamerhand de zaak gaan beëindigen. En dat doen we dan zoals gebruikelijk met een korte improvisatie, slotwoord. En dan geeft u dan drie woordjes, weet wel eens kapstok voor mij om nog een gedachte aan te houden.
Wijsheid.
Stroom. Ja, wanneer je met een stroom op de stoel door wijsheid zit, dan wordt datgene wel door stroom omhuld, dat meestal ook daarmee gevuld zou kunnen zijn. Want de zetel der wijsheid is niet de wijsheid zelf. En wie de zetel kiest, wiens wijsheid is maar klein. Maar wanneer je in jezelf langzaam aan het zijn beseft, is er geen stoel, maar een stil zweven, waardoor het beseffen van het leven zich boven grenzen van de stof en de persoonlijkheid verheft. En kom je dan een wereld tegen die zonnig lijkt of troosteloos, dan zeg je niet, dat is het leven. Dan zeg je, dat ben ik, aldus. En uit mijzelf zoek ik vreugde. En heb ik eindelijk de wereld gevonden, in het zonnetje gezet. En leeft in mij het felle leven. En is in mij dat stille zweven, waardoor ik als een vogel boven alles mij verhef. Dan voel ik, kan niet verder stijgen. Dan daal ik op die wereld neer. Ik zet mijn stroohoed op en glimlach. Een fluiterliedje of wat meer. En moet ik terug naar moeder aarde. Of naar een sfeer, waartoe het ik nog steeds behoort. Dan blijft in mij dat liedje zingen. Dan klinkt dit wij zo stil akkoord, waardoor ik weet, zo is ook leven. En wijsheid is juist het besef dat onder uiterlijk begraven in al één kracht is, één besef. En daaruit leert men zich te laten. En daaruit vindt men levenskracht, totdat uiteindelijk het leven één met al zichzelf heeft volbracht en zijn alleen nog blijft en verder niets, zelfs ook geen zweet. Nou, ik dacht dat dat voldoende was, maar het niet zo is. Graag de aanwezige mijn excuses. En als ik u, ondanks al wat ik u net hoeft gebeurd en uit vrienden mag blijven noemen, dan wil ik u nu, mijn vrienden, de raad geven om voorzichtig huiswaarts te gaan en vervolgens een nachtrust te volbrengen, waarin uw ziel kan vertoeven in de vreugdige sferen, de werelden van innerlijke vreugde en vrede, en u zo de kracht kunt vinden om zelfs in de winter persoonlijk nog een beetje zomer te zien. Goedenavond.
Goedenavond.